Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die in zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Laten we van die erfenis gaan zingen. Dat is Psalm 16. Psalm 16. En dan zingen wij daarvan het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. En dan ook het zesde vers, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 3 en 6. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben leren liefkrijgen, doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, die dit jaar 1700 jaar bestaat, en in ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo mogen wij in het midden van de week nog een ogenblik hier verkeren in het huis van gebed. En dan mag het woord geopend worden. Het woord wat ons wijs maakt tot zaligheid. Niet dat ons wat wijs maakt, maar wat ons waarachtig wijs maakt. O Heere, wilt u ons allemaal gedenken? Wilt u ons allen persoonlijk onderwijs geven vanuit uw woord? En dat het ons aller hart mag raken. Het is al lange tijd geleden geschreven, die 12 artikelen van zojuist, de belijdenis van Nicea, die is 1700 jaar oud, maar deze brief bijna 2000 jaar. En als iets 2000 jaar is, dan zijn dat dingen uit een ver verleden. En dan denken we wel eens, wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? Attributen van 2000 jaar geleden. Wij hebben veel modernere dingen om te gebruiken. Gebruiksvoorwerpen van toen. We zijn veel moderner geworden. Maar als het gaat over de woorden van u, Heere, dan blijven ze kracht houden. Dan blijven ze waarde houden. En geef dat we dat vanavond ook mogen ontdekken in het strijdperk van het leven. Bij de aanvechtingen wellicht die er kunnen zijn. Want of we nou oud zijn of jong, of we hier in de kerk aanwezig zijn om te luisteren of thuis meeluisteren of kijken, dit hebben we nodig, de verzoening met u. Dit hebben we nodig, dat u in ons hart zegt, hier ben ik. Ik ben uw heil, niet eens, niet tweemaal, maar voortdurend, zoals toch ook, o Heere, een klein kind, een kleine jongen of een klein meisje, steeds maar weer van vader of moeder moet horen, dat ze van hen houden, of zoals dat is in de relatie van een man of vrouw, een jongen en een meisje samen, dat het niet is bij ene keer dat we mogen weten dat iemand ons mag of van ons houdt, maar dat moet toch elke keer weer bevestigd worden. En zo wilt u het toch ook vanavond doen, alstublieft, kom vanuit de hoge hemel, daal af en geef eenvoudigheid bij het verklaren van deze brief en geef een aandachtig gehoor en een opmerkzaam hart en zie zo op ons allen neer in gunst van boven. En wanneer we de toon mochten zetten vanavond met die erfenis, waar de dichter kwam te betuigen, God is mijn erfenis. Ja, Heere, geef dat we daarbij mogen leven, want van nature ligt onze ziel aan het stof gekluisterd. Dan zien we alleen maar wat hier is en wat nu is. En we kijken niet verder dan onze neus lang is. Daar houdt het dan helemaal bij op. Maar, o, leer ons te kijken in het licht van de eeuwigheid. Want onze neus, het gezicht van ons, de rijkwijde van onze neus, dat is een paar centimeter. Maar de rijkwijde van het geloof, dat is onmetelijk. Want onmetelijk en onpeilbaar diep zijn uw gedachten. En onbeperkt is de zaligheid die gij hebt uitgelezen. Wil met ons zijn, hier en thuis. Wil u de zorgen een ogenblik van ons afnemen. De zorgen van gezin, bedrijf of wat het ook mogen zijn, werk, studie. En dat het mag zijn, even eruit. Kon het zijn als Jezus, lieve bruid. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. U zal worden voorgelezen Efeze 1. Efeze 1.
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, den heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is en dat op de aarde is, in hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar den raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt. In welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met een heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven den geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij hebben een brief voor ons met 149 versen. De brief aan de gemeente van Efeze. We kennen de twee. Eén van Johannes, die staat in de Openbaring. Dat zijn 7 versen. En deze heeft 149 versen. Toen wij in november, want zo lang is het alweer geleden, deze brief begonnen te lezen, hebben we de eerste 9 versen overdacht. Dat is het opschrift. En we hebben daar heerlijk mogen horen opgeven van de Zoon en van de Vader, of van de Vader en van de Zoon, want er staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar nu willen we vanavond eens naar het laatste gedeelte kijken. Ik bedoel niet vanaf de versen 15 tot en met het einde, dat is voor een andere keer. Maar de versen 10 tot en met 14. En dan willen we in het bijzonder voorlezen als tekst, maar we nemen natuurlijk 10 en 11 ook mee, maar we lezen toch als kern voor deze avonddienst volgende, 13 en 14, in welke gij ook zijt, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke ge ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. En dan gaat het over de Heilige Geest der belofte, en dat bepaalt ons bij 3 dingen. De verlossing door Christus, dan zien wij dat 10e, 11e en 12e vers erin terugkomen. De verzegeling met de Heilige Geest. En dan tenslotte ook nog de verzekering van de erfenis. Dus wij staan stil bij de Heilige Geest der belofte. En dan letten we op 3 dingen. De verlossing door Christus. De verzegeling met de Heilige Geest. En de verzekering van de erfenis. Eerst gaan wij samen nog een keer van de erfenis zingen. En dat doen we met Psalm 68. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 68. En daar van het zevende vers, 68 vers 7, en ook het negende vers in Psalm 68 vers 7 zingen we ook die treffende woorden: ontving zijn erfdeel edeler schoon dan sneeuw, hoe wit ze zich vertonen zal me nooit kon geven. Toen ik een zondagmorgen naar Gene Muiden reed, wat was het buiten prachtig. Ik kreeg even een indruk van de majesteit van God. Dan word je even heel klein met al die sneeuw. Prachtig, prachtig. En dan hebben we nog niet eens gezien dat de zon erop scheen, want dan lijkt het wel een goud waar je tussen rijdt. Maar hier staat, ze kregen een erfdeel nog veel mooier. Veel mooier dan het mooiste stuk in het rijk van de schepping. Want dat is de schepper zelf, dat is God. Psalm 68, vers 7 en vers 9. Gaan we samen zingen. Wij staan dus stil bij de Heilige Geest der belofte. En dan letten we op de verlossing door Christus. De verzegeling met de Heilige Geest. En de verzekering van de erfenis. Gemeente, deze brief van Paulus, die wordt wel eens een Pinksterbrief genoemd. U zegt, tot op heden hebben we nog niks van de Heilige Geest gelezen. Toch? De Heilige Geest is nog niet genoemd. Ja, bij de schrift lezen. Maar op zich is de Heilige Geest op zich nog niet zo te sprake gekomen. Maar vergeet niet dat niemand kan zeggen Jezus Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En de brief van vanavond, die is ook door de Heilige Geest geïnspireerd. Dus laten we dat goed bedenken, dat als we het woord lezen, dus ook deze brief, dan is de Heilige Geest aan het fluisteren. Je hebt wel eens mensen die zeggen, ja, het is maar het woord. Het is maar het woord. Ja, wat moet je anders? Wat moet je anders? Dacht u dat de Heilige Geest anders werkt dan met zijn woord? Vanavond gaan we verder dus, zoals ik al zei, met de brief aan de gemeente van Efeze. In 9 versen hebben we gehoord van het werk van Christus. Vooral ook dat bij de verkiezing Christus betrokken is. Dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Want ik meen het pas gezegd te hebben, maar dat geeft niks om dat nog eens te horen. Dat ooit de reformator van Wittenberg daarmee liep. Dat die zegt, hoe zit dat nou toch? Ik loop steeds maar tegen die verkiezing aan. En dat zijn biechtvader zei, joh, luister nou eens naar wat God de Vader die zegt. Die zegt, dit is mijn enig geboren zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Je moet naar de Heere Jezus luisteren. En naar niemand anders. En dat zegt notabene zijn lieve vader. Dat zegt zijn eigen vader. Ik hoor de stem van God de Vader ook wel eens. Maar dan is het, als het onweert, dan word ik bang. U niet? Maar dan moet je net zo doen als Mozes. En Mozes die ging, dat zei de Heer ook, ga maar in een schuilplaats zitten. En daar was hij veilig. Ga maar in de schuilplaats. Dan ben je veilig. Ik zei u net al, op zich is er direct over de Heilige Geest nog niet gesproken. Klopt. Gaan we straks wat uitgebreider doen. Maar laten wij nooit vergeten dat het belangrijkste van de Heilige Geest niet is dat mensen in tongen gaan spreken. Want dat komt in heel Efeze niet naar voren. Dat het gaat over mensen die op het gebed duivel uit kunnen werpen en dergelijke. Want daar wordt in de Efeze brief ook niet zoveel over gesproken. Het gaat, ja, wat doet de geest eigenlijk? Wat is het belangrijkste van de geest? Nou, dit wel, dat de vruchten van de geest zijn matigheid, liefde, barmhartigheid, blijdschap. Dat komt zeker in de brief aan Efeze nog naar voren. Dat komt binnenkort nog weer een keer. Maar het belangrijkste werk van de Heilige Geest, dat is ons overtuigen van onze zonde, want hij is de geest van de waarheid, maar niet zonder meer om ons te overtuigen van onze zonde. Want dat is maar één stap van de Heilige Geest. Maar letten we vooral op wat de Heer Jezus zei in die avondmaalzaal. Hij zegt, als ik niet van jullie wegga, dan kan de trooster niet komen. En de Heer Jezus, en de Heilige Geest is dus de trooster. Er zijn wel eens mensen, daar is de Heilige Geest dat in het middelpunt. Maar de Heilige Geest die vraagt helemaal niet de aandacht voor zichzelf. Ik heb wel eens van mensen gehoord waarvan ze zeiden, en ze krijgen het eerst met God te doen, en ze krijgen tenslotte krijgen ze ook nog iets met de Heilige Geest van doen. Maar lieve mensen, daar begrijp ik niks van. Ik ben misschien dogmatisch totaal onderlegd, maar daar begrijp ik niks van. Ik krijg het helemaal niet met de Heilige Geest te doen. De Heilige Geest krijgt met mij te doen. En de Heilige Geest gaat met mij werken. De Heilige Geest overtuigt me van zonde, van ongerechtigheid, van oordeel. Maar die overtuigt mij, oh dat heerlijke. Die troost mij met Christus. Dat doet de Heilige Geest. Wat gebeurde er in Genesis 1? Toen ging de Heilige Geest broeden op de wateren. De aarde was woest en ledig. En met eerbied gesproken, toen ging de Heilige Geest, die ging orde op zaken stellen. Vind je die mooi? In de chaos bracht hij de orde. Ik ben van huis uit niet anders dan een chaos, maar hij brengt de orde. Hij brengt de orde. En hij brengt mij de zaligmaker in het hart, want dan gaan wij van Genesis 1 naar Lucas 1. Mooi. De wet begint ermee en het evangelie begint ermee, want wat gebeurt er? In de schoot van Maria. Ik heb geen man bekend. Nee, dat geeft niet, Maria. De Heilige Geest gaat jou overschaduwen. En wat uit jou geboren wordt, dat is Gods Zoon. Nou, wat er nou bij Maria gebeurde, wat er nou in de schepping gebeurde, dat gebeurt ook in mijn hart. Hij gaat plaats maken voor de Heere Jezus Christus en voor zijn heerlijk werk. Het ging er dus inderdaad om in het begin dat Paulus, nadat hij van genade en vrede sprak, goede woorden gezegend, hè, dat betekent goede woorden sprak over God de Vader en God de Zoon. En dan lazen wij als laatste, hij heeft ons bekend gemaakt in vers 9 met de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Hij heeft het geheim niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft het verborgenheid geopenbaard. Hij heeft zijn verborgenheid geopenbaard. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, Christus is de grootste verborgenheid. En dan zeg ik, dan is de hoogste tijd om die verborgenheid te gaan openbaren. Dan is het de hoogste tijd om goed van hem te spreken. Dan is het hoogste tijd om als het ware alle registers uit te trekken. Om die dierbare middelaar in het voetlicht te zetten. En dan gaan we dus verder. Ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen. We hebben er met kerst van gezongen, hè? Hier in de kerk en misschien thuis ook wel en weet ik waar allemaal. In de mensen een welbehagen. Nou, en dat welbehagen, dat is dat die mensen wil vergaderen en dat hij in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één wil vergaderen in Christus. Beide, dat in de hemel en dat op de aarde is. Wat betekent dat? Ik vind dat best een beetje een moeilijke tekst, niet? Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel en dat op de aarde is. Nou, er is een bekend kerstversje dat luidt: die hemel en aarde verenigd tezamen. Nou, dat staat hier. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, wordt in Christus vergaderd. Er was een afstand tussen de hemel en de aarde, mensen, die nooit, nooit overbrugd zou worden. Maar nu is Christus, die is de ladder van de hemel naar de aarde. En dan zeggen we het eigenlijk maar verkeerd. Want het is een ladder van de hemel naar de hel. Want daar is die terechtgekomen. Om mij, die daar bijna in zou vallen. En die ook moet belijden: Heer, het is naar recht om me er toch vandaan te halen. Om me zo te brengen in de heerlijke zaligheid. Om in de bedeling van de volheid der tijden. Wat is dat, de volheid der tijden? Nou, dat is die tijd die vol is. Dat is de tijd waar wij mee beginnen te rekenen. Ik vind dat toch zo mooi. Ja, ik weet het wel, D66 zou te lang uit willen roeien. Maar wij spreken toch werkelijk van het jaar 2025 na Christus. Zo is het. Het jaar 2025. Ik was van de zomer in Heusden. En daar, ja, af en toe heb ik wel eens iets anders als een preek houden. En toen vroegen ze of ik een keer een rondleiding wilde geven door het stadje Heusden. En ik hou van historie, dat weet u, dat is een soort gebrek. En toen kwam ik daar in Heusden, even een beetje studie van gemaakt. En toen zag ik daar een visbank. En die visbank, daar stond op het jaar 2. Het jaar 2, maar dan niet na Christus. Maar na de Bataafse revolutie. Dus die mensen. Dus dat was eigenlijk een ding uit 1797. Want die Bataafse revolutie was 1795. Maar die mensen zeiden: we houden geen rekening. Geen God en geen meester. Ne Dieu, ne maître. Maar de volheid van de tijd, dat is niet de Franse revolutie. Dat is niet de Bataafse republiek. Dat is niet de komst van het communisme. En dat is zeker niet de geboorte van Mohammed. Maar dat is de geboorte van onze dierbare Heere Jezus Christus. En vanaf die tijd gaan we rekenen. 2025 jaar geleden. Precies de datum weten we niet. Exacte jaar eigenlijk ook niet. Ongeveer, wat weten we allemaal, mensen. Maar zo toch, toen is het wel gebeurd. Hè? Toen is het wel gebeurd. Toen is de Heer Jezus geboren. En de kleine kinderen zingen: er is een kinderke geboren op aard. Ja, dat is de liefde van God. Dat God geopenbaard is in het vlees. En dan als klein vlees, gering vlees. God heeft zich klein gemaakt. Nee, de Godheid niet. Maar als het ware dat hij ons zeer nabij gekomen is. En nou staat er: om in de bedeling van de volheid der tijden. Dus die tijd is vol, nu komt Christus. Om in de bedeling van die volheid. Dat is een woordje, dat woordje bedeling, dat moet je niet verkeerd opvatten als bedeling. Mondjesmaat, dan krijg je er iets van, een kruimeltje van, een ditje ervan. Nee, helemaal niet. Dat is de bedeling niet. Het is niet de bedeling waar ze vroeger van. Hij leeft van de bedeling, dan krijg je iets, dan krijg je een klein beetje. Maar dat is de bedeling van de volheid der tijden. Je hebt een bedeling uit de vroegere tijd. Dan kreeg je bediening, dan kreeg je voedsel uit dat oude verbond, uit de belofte. Maar we worden nou bedeeld, maar niet een weinig, rijkelijk bedeeld vanuit de volheid der tijden. Dat is in Christus. Dus goed onthouden, bedeling, dat is niet mondjesmaat. Je had vroeger hier op de Veluwe dominee Heldring, Otto G. Heldring. En die zei wel eens, we moeten niet bedelen en we moeten ook niet bedelen. En zo is het. Niet bedelen en niet bedelen. Zo is het. Als het gaat over de genade Gods, dan gaat het om royaliteit. Want ik mag zelfs dit zeggen, hoe groot mijn zonden ook zijn. En die zijn groot. Want soms, dat heb je toch wel eens, te verbaas je erover, Heere, mag ik nog wakker worden? Mag ik nog wakker worden? Mag ik er nog zijn? Mag ik? Want wat heb ik toch, wat heb ik al een zonde, alleen op deze dag al bedreven, in gedachten zelfs. Niet alleen met de daad, maar in gedachten. Mijn woorden niet. Net de man gebleven. Mijn handen thuis schouwen. In gedachten. Wat een wonder. In de bedeling van de volheid der tijden heeft hij alles tot één vergaderd. In Christus. Maar nu moeten wij wel bedenken dat als ik zeg hemel en aarde verenigd, dat er nog iets meer van te zeggen is. Want we kunnen ook zeggen, er waren in de hemel zielen. En die zielen, die hebben het lichaam nog niet. In de hemel, daar is het de ziel van Abraham bijvoorbeeld. In de hemel, daar is de ziel van Jacob. In de hemel is de ziel Jona. Ja, Jona ook, die is ook in de hemel. En de mannen van Nineveh, die wachten allemaal op de dag dat ze hun lichaam weer terug zullen krijgen. En nou staat er hier, en nou heeft de Heere dus die mensen die in de hemel zijn uit die oude tijd, die heeft hij samengebracht door dat werk van Christus. Want ook Jona, Samuel, David, ze zijn allemaal op dezelfde wijze zalig geworden. Want van Abraham weten we dat hij van verre de dag van de Heer Jezus gezien heeft. En ook geloofd heeft. Dan gaan we verder om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide dat in de hemel en dat op de aarde is in hem. In welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. In hem, in Christus dus, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren. Wie zijn dat? Die tevoren verordineerd waren. Het gaat hier met name over de Joden onder de gemeenteleden van Efeze. Want waar begon Paulus te preken? Die begon niet te preken in de school van Tyrannus, te midden van die heidenen. Hij is begonnen in de synagoge. En ik ben vandaag weg geweest, dus ik heb het wel voorbereid, daar gaat het niet over. Maar er was dan nog even nog kijken vanavond. Even in de handelingen. En daar zag ik warempel dat Paulus bij zijn eerste komst in Efeze, in de synagoge, hij is een poosje weg geweest. Maar dus ze vroeg, blijf nog wat langer. Dus ze hebben hem uit die synagoge niet weggeslingerd, later wel. Toen kon hij er niet meer blijven, maar afhankelijk. Man, blijf nog een poosje.
Dus Efeze, die heeft eerst die Joden in Efeze, die hebben hem als het ware vast willen houden. Vertel nog eens iets van die zaligmaker, vertel nog eens iets van die borgen, van die middelaren. Reken maar, er waren ook heel wat Joden die het geloof deelachtig waren. En daarom zegt hij, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, die wij eerst in Christus gehoopt hebben. Dus met andere woorden, waarom leeft een christen? Om Christus te prijzen en aan te prijzen, opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, die wij eerst in Christus gehoopt hebben. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Daar heb je dus, hè? Die Joden die eerst in Christus gehoopt hebben. De heidenen wisten het nog niet, maar de Joden als eerste, die hebben het eerst gehoord. Oh, er zijn heel veel Joden die hebben gezegd, we willen er niet van weten. Maar ach, lieve mensen, hoeveel mensen onder de heiden hebben gezegd, wij willen van deze dingen niet horen. Laten we wel eerlijk zijn. Want hoeveel mensen hebben dat heerlijk evangelie niet gehoord. En wij denken wel eens dat al die heidenen met uitgebreide armen staan te wachten op het evangelie. Maar wel, nee mensen. Ze hebben die eerste zendelingen, nou ja, we weten het, in ons land, Bonifaties, die hebben ze gedood. We zitten niet op het evangelie te wachten. Kom nou. En zo is het ook met de Jood. Er zijn ook Joden die het evangelie zeer omhelsden. Trouwens, wie waren de eerste evangelisten? Dat waren toch Joden? Petrus, Johannes, Jacobus. En ook de broeders van de Heer Jezus waren Joden. De zaligheid is uit de Joden. Ze hebben dus ook het eerst verkondigd. Maar helaas ook een heel groot gedeelte, het grootste gedeelte, daar ligt het deksel op. Maar hier staat op dat we zouden zijn tot prijs en heerlijkheid die wij eerst in Christus gehoopt hebben. En dan gaan we verder. In welke ook gij, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke ge ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Nog een keer. In welke, dus dat is in Christus, in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het woord der, wat is dat, het woord der waarheid? Ziet u wat er staat? Het evangelie, nader bepaald. Het evangelie is het woord der waarheid. En nou is een halve waarheid, is een hele leugen. Bij evangelie, een goede boodschap, daar hoort ook onlosmakelijk bij een ernstige boodschap. In de afgelopen week was er iemand die een aantal stellingen van Puritijnen naar mevrouw mailde. En gisteravond las er een paar voor. En een van die uitspraken was dit: wie niet weet van bittere zonde, weet niet van een zoete zaligmaker. Dus om over na te denken. Wie niet weet van de bitterheid van de zonde, die weet ook niet van de zoetigheid van de zaligmaker. En nu gaan we vanavond geen barrière opwerpen zoals die boer die een paar grote stenen heeft neergelegd, dat die onverlaten niet opnieuw een tractor uit zijn schuur mee zullen nemen. Dus dan moeten ze een hele hoop doen. Want ja, er zijn heel wat boeren die raken de trekkers kwijt. En landbouwartikelen. En ik hoorde er vandaag nog een op de radio. En ik heb hele grote blokken neergezet en dan kunnen ze er niet meer aankomen. Maar nou is het in het evangelie niet zo dat er grote blokken neergezet worden die niet bij kunnen komen. Helemaal niet. Dat gaat de prediking ook niet. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar wanneer waardeer je toch de zoete stem van de zaligmaker? Wanneer is Jezus nou welkom? Mensen, dat is toch als je hem kwijt bent. Of als je hem verlegen bent, laat ik het anders zeggen, als je hem verlegen bent. Als je radeloos bent, dat je bij jezelf niet meer weet waar je het zoeken moet. Waar moet ik wezen, waar moet ik schuilen, oog in oog met de eeuwigheid. En dan mag het klinken, hier is hij, het uur van de waarheid, dat is het deugt met u, met jou, met mij, van geen kant. Uit u geen vrucht tot in de eeuwigheid. Dat is schrikken. Ja, maar dan gaan we niet stoppen. Dan mag het ook klinken, u is heden geboren, de zaligmaker. Die herders, die wisten ook niet wat ze meemaakten, toen ze in het volle licht gezet werden. Die dacht, dat wordt sterven, dat wordt omkomen. Maar toen, vrees niet, zie ik verkondig ik u, grote blijdschap. Heden is hij geboren, de Heer Jezus, ge zult hem vinden in een kribbe. In doeken gewonden, liggende in de kribbe. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. Je moet dat evangelie horen. Wat een voorrecht aan je luisteren kunt als je oren hebt. Dat is toch even mooi als je oren hebt. En je kunt het beluisteren. Nou weet ik wel, er zijn ook mensen die zijn doof. En er zijn er andere middelen om het woord te vernemen. Niet waar, dan kun je het lezen. Maar het is toch een groot voordeel als het woord bij je oren gebracht mag worden. Maar we weten het. Horen is niet genoeg. Horen is niet genoeg. Vroeger dominee Van Dijk, die zei, je hebt mensen die zijn, ja, dat vertelde hij een keer, en dat vond ik wel heel mooi, mooi, eigenlijk is het helemaal niet mooi, maar die preekte een keer ook over Efeze 1, vers 13 en 14. Oh, je hebt die preek beluisterd? Nee, ik heb die preek niet beluisterd, maar ik heb er wel eens over gehoord, dus ik neem dat nou even zo over, maar je had daarover gepreekt. En toen zei hij zegt, ja, er kwam pas een jongen bij me en die zei, ik ben bekeerd. Ik ben bekeerd, ja. Hij zei, wat is er gebeurd? Toen zei hij, ik ben bekeerd van Hilversum 3 naar Hilversum 4. Nou ja, misschien weet u dat nog wel, zo was dat vroeger, Hilversum 3, dat was allemaal popmuziek en kermismuziek en weet ik het allemaal wat. En Hilversum 4, dat was klassieke muziek. En dan was hij dus bekeerd van de popmuziek naar de klassieke muziek. Nou ja, het is een aardige verbetering, geloof ik, vind ik. Ja, dat vind ik. Ja, zeker, zeker. Maar ja, als je muziek van Strauss hebt, bij mensen nog aan toe, dan kun je ook bedansen hoor. En Beethoven, dan las ik, die maakt alle boze wellusten los. Dus klassiek is ook nog niet eens alles. Maar al zou het nou maar zijn, hè? Al zou het nou maar zijn dat iemand zei, joh, ik ging vroeger helemaal op in alles wat met gekkigheid te maken heeft. En nu hou ik alleen maar van koorzang en dergelijke. Nou, wat zou maar zeggen? Is dat je bekering is? Dat is alleen maar een knopje omzetten. Zo kun je mensen hebben die worden van de vrijzinnigheid worden ze rechtzinnig. Ja, dat zegt nog niks. Dat zegt nog niks. Ik heb in mijn eerste gemeente een man meegemaakt. En ik heb het als meer verteld, maar ja, dat moet je me niet kwalijk nemen. Nee, was een herhaling valt. Misschien was u er niet, of bent u het alweer vergeten. Maar goed, ik ben er zo intens bij betrokken geweest. Maar
die man die was heel erg ziek. En ik wist dat die man zondags is die trouw in de kerk. En door de week dan zat hij hier en dan zat hij daar. Overal luisteren. Ik dacht, nou ja, die man is heel ernstig ziek. Nou, ik dacht zo, die man die zou misschien toch een klein beetje kunnen vertellen. Van een klein beetje hoop misschien dat die mag hebben. Maar die man zei, ik heb niks. Hij zegt, dominee, weet je wat mijn godsdienst is? Ik zeg, ja, ik weet het niet. Hij zegt, dat is godsdienst. Hij zegt, zoals andere mensen als het ware bij willen blijven in de boekenwereld. Of zoals een ander bij wil zijn in de sportwereld. Of zoals een ander bij wil in de filmwereld. Heb je die film nog niet gezien? Nou, zo was ik nou. Hey, die dominee, dat is een nieuwe dominee, weer een soort talent. Hey, die al gehoord? Zo was het mij. Zo met de luisterende mensen. Maar nooit dat je zegt van, ik leef eruit. Dat is wat. Dat is wat. Ik heb nooit een helder zicht op gekregen verder. En we laten het allemaal maar voor de Heer liggen. Maar daar is ook een bang van te worden. Nee, hij heeft het woord gehoord. Maar ik zeg zalig. Nee, dat zeg ik niet. Dat zegt Gods woord. Zalig zijn degenen die het woord horen. En dan? Klaar. Nee. Maar die het ook bewaren in hun hart. Want de tijd is nabij. Vroeger was het zo, tenminste vroeger, alsof ik een oude man ben, maar ik denk gewoon aan toen ik een jochie was. Als je dan ringpredikant had, en je had confessionele of midden-orthodoxe, die moest je ook toelaten. En dan zeiden die altijd aan het eind van de schriftlezing, zalig zijn degenen die het woord van God horen en bewaren in hun hart, Hosanna of Halleluja. En mijn vader die zei toen een keer tegen zijn dominee, nou dat was geen harde man hoor, absoluut niet, helemaal niet. Maar die zei, ja dominee, u zegt dat nou wel, Halleluja en Hosanna, maar er staat de tijd is nabij. En het is niet zomaar, joh, wat zijn we daar nou blij mee? Maar de tijd is nabij, zo ernstig is het, bewaar het nou. De tijd is zo ernstig. En nou staat er dus hier niet, in welke ook gij, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Maar er staat nog iets bij. In welke ge ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat woord, dat is niet alleen gehoord, maar het is ook geloofd. Er is geloof aangehecht. Er is vertrouwen aangehecht. Ik heb het niet alleen gehoord. Er is een tijd geweest, toen ik begon als dominee. Toen zei ik altijd, als we de wet gingen lezen, ik had een voorlezer natuurlijk, een ouderling, en zei ik, hoort aan de wet des Heren. En dan begon die man te lezen. En toen zei de later een catechizant, we hebben het gehoord, we hebben het aangehoord. Toen dacht ik, nee, zie je, ik moet een andere kant uit. Stellen we ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, dat is toch anders. Nou hoor ik hier de eis van Gods wet, maar ik hoor ook de belofte van Gods wet. Heeft u ooit gehoord? U zegt, nee hoor, dat hoor ik niet. Ja, in de wet ligt de eis, de waarheid, maar ligt ook het evangelie, want hij zegt, ik draag, weet ik al, nou, dat is toch een feest. Ik draag uw heilige wet, die je de sterveling zet in binnenst ingewand, want ik struikel elke dag in velen. Maar hij schraagt me als ik wankel. En hij draagt me als ik val. Goed, we gaan verder. In welke ook, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. In welke ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Wat is dit? Er zijn mensen die zeggen dat dit een nadere weldaad is. Dus met andere woorden, je kunt iemand zijn die gelooft, maar dan zeg je, ja, dat is goed, dus daar kan je nooit wat van zeggen natuurlijk. Maar nou mis je nog iets, maar je moet verzegeld zijn.
Je moet verzegeld zijn. Dan zou dus de verzegeling een nadere weldaad zijn. Gemeente, ik acht toch op grond van dit woord dat we niet moeten spreken over dat de verzegeling iets is wat na het geloof komt, maar wat in het geloof ligt. Want als ik met der daad geloof, dan ligt het zegel van Gods liefde in mijn ziel. Dan staat het zwart, nee, dan staat het wit op mijn zwarte ziel. Wit op zwart. Hier staat het. Je bent de mijne, dan zegt de Heilige Geest in mijn ziel. Ik ben de jouwe. En dat kan bij de een sterker zijn dan bij de ander. Maar dat weet hij. En wanneer de stem van God in mijn ziel komt, dan komt er als het ware de zegel, de verzegeling in mijn ziel. Want anders heb ik geen geloof. Want ja, wat is het dan? Wat is het dan? Dan heb ik misschien een indruk of wat dan ook. Maar geloof, dat is vertrouwen. Er staat hier nadat. Luther heeft het beter vertaald. Die heeft, want het woordje nadat staat er namelijk niet. Ja, dat is ook wat. Nee, dat staat er helemaal niet. Er staat in welke ook gij, het woord der waarheid gehoord hebbende, in welke ge ook gelovende zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest, de belofte. Het woordje nadat komt helemaal niet voor. Het is eigenlijk gebruikt om de zin wat lopend te maken. Maar het is eigenlijk samenvallend. Geloof, Luther die zegt, in plaats van het woordje nadat, ter plekke van, daar. Ter plekke van. Dus ter plekke van het geloof is er de verzegeling. Zo is het. Ter plekke van het geloof is er de verzegeling. Het geloof, dat drukt Christus in mijn ziel. Hij is voor jou. Hij is voor jou. Hij is voor jou. Maar. Weet u, je kunt dat zegel, dat kun je soms niet meer zien. Komri, ja, goed, moet je al die oude theologen erbij halen. Nou goed, maar dit is een mooi beeld hoor, wat die man gebruikt. Komri die zegt, je hebt wel eens van die pakken, die zijn verzegeld met het beeld van de koning. Hij heeft het natuurlijk over die oude tijd, hè, uit die oude tijd. Hij zegt, en dan gaan die grote pakken, die gaan het schip op. En door nacht en storm gebruisen, dan komen ze na maanden op de plek van bestemming aan. En dan moeten ze die matrozen even over dat pak gaan poetsen. Oh wacht, hé, hier staat het zegel van de koning. Gaat u nou de zekerheid van het heil wegnemen? Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet, maar dat doen we zelf. Dat doen we zelf. Zal ik u een voorbeeld geven? Dat staat in deze brief trouwens ook. In deze brief die Paulus aan de gemeente van Efezus schreef. En daar zullen we later nog wel op terug gaan komen. Maar er staat dit. En daar moet je ontzettend voor oppassen. Efeze 4 vers 30. Bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Je bent nota bene verzegeld. En waar is zegel nou? Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? De christenreis van Bunyan. Dan lees ik als die christen, het is maar een allegorie hoor, ik weet het. Maar er zit wel iets moois in. Als die bij het kruis zijn pak kwijt is, dan krijgt hij een teken op zijn voorhoofd. Hij krijgt mooie kleren aan. En hij krijgt ook een rol. En die rol, dat is een rol van verzegeling. Nou, en dan komt hij in een prieeltje. Het even slapen. Je moet niet slapen. Wakker blijven. En dan valt hij in slaap. En dan gaat hij er weer op uit verder. En dan komt hij bij een plek waar leeg. Och mens, nou wordt hij bang. En mijn rol is weg. En dan gaat hij terug naar de plek waar die rol was. Dan was hij slaapgevallen. En totdat hij de rol werd, had hij zijn zekerheid weer. Begrijpt u? Zie, kind van God, hoe je voorzichtig wandelt. Dat je zelf niet en de genade in de weg staat. Nee, hoor, dat zegel gaat nooit weg. Maar je kunt zelf wel eens denken, waar is het gebleven? Nou, hier staat het in welke ook, nadat je het woord der waarheid, namelijk het evangelie zaligheid, gehoord hebt, in welke ook nadat je geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het goed. En wat is de belofte dan? Dat God mijn erfenis is. En dat willen we tenslotte nog bezien aan de hand van het laatste vers, waar staat die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs. En dan moet je niet denken aan geld, maar aan de lofprijzing, aan de doxa van zijn heerlijkheid. We gaan eerst zingen op Psalm 61, vers 3 en 4. Psalm 61, vers 3. En 4.
En tenslotte de verzekering van de erfenis, want de tekst vervolgt met die, dat is de geest van de belofte, dat is de heilige geest van de belofte. In de Griekse taal staat de heilige, of er staat de geest, de heilige. Dus niet de heilige geest, de heilige. Geest, de heilige. Gezijd, verzegeld, geworden door de geest der belofte, de heilige. De heilige geest, om daar als het ware nog eens extra de nadruk op te leggen. De heilige geest. En de heilige geest fluisterde door zijn woord in mijn onreine ziel. Ik ben je heil, die het onderpand is van onze erfenis. Hier wordt dus de Heilige Geest het onderpand genoemd van onze erfenis. Wat is nou een onderpand? Nou, een eenvoudig voorbeeld. Ik heb vroeger... Ik heb toen ik in Scherpenisse stond, moest ik een keer in België wezen. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel verder vandaan. En toen merkte ik, ik heb te weinig benzine. Maar nou had ik mijn pas niet bij me en geen portemonnee. En toen zei die man van dat pompstation, hij zei, geef niks meneer. Hij zei het op zijn Vlaams, dat gaan we me niet nadoen. Maar hij zegt, geeft u mij dat papiertje maar, dat papierke. Dus je rijbewijs. Nou, dat heb ik dan maar aan hem gegeven. Dan wist hij die man, die komt wel terug. Tuurlijk. Want hij had wel gezien, dat is geen nep. Dus hij had een onderpand, die man komt terug. Hij had wel wat in handen. Ik heb niks in handen. En toch, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. God spreekt op mijn ziel. Als de Heere spreekt in zijn woord. Dan kunnen er zoveel stormen overheen gaan. Maar al hetgeen uw woord aan mij had toegezegd, gaf mijn hart vertroosting, geest en leven. En dan is als het ware de Heilige Geest de onderpand van onze erfenis. Over welke erfenis gaat het dan? Nou, niet over de erfenis waar hele families vanuit elkaar liggen. Over die erfenis niet, hoor. Nee, ze vroegen eens aan de Heer Jezus. Nou ja, laat ik het me voorlezen, want anders denkt u dat ik het zelf verzin. Maar er staat er een die zegt tegen de Heer Jezus, zeg mijn broeder dat hij de erfenis met me deelt. Ja, het is een beetje gedoe met mijn broer, maar de erfenis, dan zegt hij hem delen. En dan zegt de Heer Jezus, mens, wie heeft me tot een rechter of een scheidsman over u gesteld? Wacht je voor de gierigheid? Want het is niet in den overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En dan gaat hij vertellen van een rijke man. En die rijke man die ging schuren bouwen. En dan zei hij tegen zijn hele ziel, geniet van al die goederen. En 's nachts, toen ging hij sterven, toen was hij dood. Gelukkig was het maar een gelijkenis. Maar anders zou die man zijn ogen openslaan in de hel. En zo ligt het ervoor. Erfenis. Ik zei u al, er liggen hele families door uit elkaar. Over zo'n erfenis wordt hier niet gesproken, want die erfenis, die is maar voor even. Maar hier gaat het over de erfenis. De eeuwige erfenis, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Het gaat hier
over de verlossing der verkrijging, namelijk de volle genieting van de belofte Gods. En nu is het zo, hier wordt wel iets meegedeeld. Jawel, want God is geen karig God. Hij geeft blijken van zijn gunst. Hij geeft als het ware rente van het kapitaal. Maar hij geeft hem niet helemaal. Daarom zijn we aan het begin ook begonnen met die woorden uit de brief aan Petrus. Hè, waar zo staat in 1 Petrus 4. Hij heeft ons gegeven een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelke erfenis. Maar die in de hemelen bewaard is voor u. Gods kind is heel erg rijk. Hij is heel erg rijk. En de Heilige Geest van de belofte verzegelt dat in zijn ziel. En als hij dan wel eens een blijk van Gods gunst mag hebben, het zij vanuit het woord of zomaar in het midden van de schepping, dat je... Ja, net als zo'n versje. Hoe groot zijt gij? Ja, dat is ook zo'n versje. Daar kijkt ook iemand rondom in de schepping. Hoe groot zijt gij? Ja, dat kan ook. Dan kan je een indruk krijgen. Oh, die grootheid van God en die geringheid van mij. En dat is nou maar een klein stipje, een klein tipje van zijn heerlijkheid. Maar eens komt de volheid. Ik zou het niet kunnen hebben. Want ik zou het net als Adam, zou ik het zomaar weer verbruien. Nee, hij bewaart het. En straks is daar de volle uitkering. En ik erf niet alleen. De kerk die erft gezamenlijk, in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen. En nou zijn we niet bang dat er nog een paar bij komen, want dan wordt de erfenis kleiner. Wel, nee mensen, die wordt steeds groter. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, dan mogen ze allen tezamen, die gekocht zijn door het bloed van het lam, die mogen leven. Over die heerlijke erfenis die in de hemel bewaard is voor hen. En dan zijn er hier vaak dagen, zeker bij het ouder worden en de gebreken. En dan geeft de Heer een toch door de tranen heen en door de afbraak heen de hoop op de erfenis. En nou even nog voor degene die zegt ja, dat is mooi voor de mensen die de Heer vrezen. Maar zal ik u zoiets zeggen, bent u gedoopt, ja? Dan bent u ook een erfgenaam van het koninkrijk der hemel. Is het eerlijk? Ja, dat zegt wel. Dan bent u ook een erfgenaam. Een erfgenaam van Gods verbond. Een erfgenaam. U bent een erfgenaam. Maar wie wil die erfenis nou hebben? En ik loop van huis uit hard om van alles en nog wat. Ik loop om een erfenis die vergaat. En opnieuw, dit zal ik ook wel vaak verteld hebben. Nou, mag het dan nog één keer? Ik denk aan die man die altijd in het donker liep. Altijd in het donker liep. En toen kwam de Heere over en toen zei hij, de Heere is mijn loon, mijn schild zeer groot. Hij was boer. En toen ging hij tegen zijn zoon zeggen, zijn schoondochter... Wil je me nog één keer met de rolstoel door de koeienstal laten gaan? Even nog een keer naar de koeien kijken. En toen zei hij, ja, mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is een dagen. En nou, je een echte boer ben, hou je van koeien hoor. Wat hou je dan van hetgeen wat de Heer gegeven heeft? Maar dan zeg je nee. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Dat geven de Heere een ieder onzer uit genade. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed.
Heere, uw woord is een goudmijn en daarom geeft dat we maar heel dicht bij het woord zouden leven. Want uw woord alleen kan mij, ofschoon ik alles mis zing te dichten door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Heere, ontferm u zich over ons. Het is avond, we hopen straks weer naar bed te gaan. En geef dat we met dat woord naar bed mogen gaan, op dat woord mogen teren, op dat woord mogen slapen, op dat woord mogen sluimeren. En met dat woord mogen ontwaken, om eenmaal echt te ontwaken, om uw gerechtigheid aanschouwen, om dan verzadigd te worden met uw goddelijke beeld. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte zingen uit Psalm 136. Ook daar gaat het over een erfenis. En ja, dat is toch iets wat ik nog niet gezegd had, maar wat u natuurlijk wel weet. Als wij een erfenis krijgen, dan gaat het altijd over iemand die er niet meer is. En dan heb je die erfenis wel, maar ja, er liggen vloers over. Want hij of zij is er niet meer. De erflater is dood. Die is er niet meer. Maar deze erflater, die leeft tot in der eeuwigheid. Als ik straks van die erfenis ga genieten, dan is de erflater die staat in het middelpunt. Die dierbare Heere Jezus, waarvan we zingen, die in onze lage stand ons genadig bode hand. Maar ook loof hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. Ik wou het dan ook maar omdraaien. We zingen eerst vers 23 en dan vers 22 van Psalm 136. Dus eerst vers 23 en dan vers 22. Dan kunnen die registers ook los. 136 vers 23 en 22. Gaat dan zenen, bewaar het woord en bidden wij nog om de zegen des Heren met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.